We gaan de kerkagenda doen.
Ja,
we gaan de kerkagenda doen. Luisteraars, er is wel een heleboel te doen deze week in Delft. Hier een kleine selectie uit de activiteiten. We beginnen wij vandaag gelijk. Tussen 1 en 5 kunt u nog meedoen met de fietstoer langs drie orgels in Delft. Ze starten, even kijken, in de Van Adelgemerstraat 276, het gebouw van het Apostolisch Genootschap. U kunt vandaag ook wandelen met teksten van Huub Oosterhuis tussen 1:30 en 4:00. En daarvan zie ik niet even 1, 2, 3 in startpunt staan, maar wandelen op basis van teksten en liederen van Huub Oosterhuis. Ook vanmiddag tussen 3 en 4 Maria Hulde in de Burgwalkerk. Mij, Maria Baant, u kunt terecht om het bidden en het meezingen van mooie Maria-liederen in de Burgwalkerk, de Maria van Jesse. Ook vandaag, en dat is vanmiddag en vanavond, vanmiddag om 3:00 en vanavond wordt het nog eens herhaald, volgens mij om 8:00 in de Vierhovenkerk aan de Obrechtstraat, de musical Jacob. Het levensverhaal van Jacob uit de Bijbel in een herkenbaar verhaal voor jong en oud. En dan gaan we naar de zondag.
Ja, en morgen is er weer een dovendienst om 10:00 in de Oude Kerk en voorganger is dominee Van Duin. Morgenmiddag 12:00 is er lunchcafé in de Wipmolen. De Wipmolen is de nieuwe kerkplek van de Immanuelparochie van de Gereformeerde Kerk in Delft. En van 12:00 tot 2:00 is daar gelegenheid om vrijblijvend binnen te lopen voor een praatje, een broodje, een kopje soep, etc. De Wipmolen aan de Professor Krausstraat 71B. En ook morgen om 3:00 is het kerkclubje met verstandelijk gehandicapten van 3 tot 4 op de Roland Holslaan 1087 in Delft. Dan gaan we naar de maandag.
Ja, inderdaad, met de Bijbelkring van dominee Erik Cossé. We zijn met het Bijbelboek Job bezig, het evangelie volgens Nicolaas Matsier. Dat draait dan een hele tijd. Consistorie, Remonstrantse Kerk, Oude Delft 102, tussen 10 en 12. Even aanmelden bij dominee Cossé. U kunt dat vinden via de website, hoe dat moet. Dan is ook weer maandagavond tussen 7 en 7:30 de gebedsgroep voor protestants Delft in de wijkgemeente Emmanuel. Ook dat kunt u vinden op onze website, maar het plek is de Wipmolen. Daar kunt u terecht om 7:00. Eveneens op maandag een avond tussen 7:30 en 9:30 in de Adelbertkerk. De bijzondere kunst in Adelbertkerk nader bekeken. De Adelbertkerk is in het bezit van een aantal bijzondere kunstvoorwerpen van Gerard Heeman. En die komt ook binnenkort met een tentoonstelling in het Katharijnenconvent. U kunt daarvoor een avondje interessante informatie achterhalen op die avond in de Adelbertkerk aanstaande maandag. Dan tenslotte ook op maandagavond tussen 8 en 9:30 het leerhuis in de Hofkerk.
En dan gaan we naar de dinsdag. En dinsdagavond is de laatste avond van de Benedictuskring. Dat is een gezamenlijke leeskring over Benedictijnse spiritualiteit van de Evangelisch-Lutherse gemeente en de Oud-Katholieke parochie. En die begint deze keer om 6:00 in de Lutherse kerk met een maaltijd. En daarna om 8:00 in de Oud-Katholieke kerk gaat het verder met eerst een kopje koffie. En daarna een Lectio Divina, een geestelijke lezing uit de traditie van de Benedictijnen. En dinsdagavond is ook het voorgangersoverleg. Wat dat precies is, dat kunt u ook via de website van de Raad van Kerken vinden.
Op donderdag is het Hemelvaartsdag en dan is er natuurlijk traditioneel douwtrappen. De katholieke proks van Onze Lieve Vrouw en van Sint Ursula organiseren dat. Om 5:30, ja let wel, 5:30 in de ochtend kunt u vanaf Schipluiden, vanaf de Schelp starten in verschillende groepen voor een heerlijke wandeling op Hemelvaartsdag. En tenslotte, volgende week zaterdag alvast, 31 mei, is er een bijzondere expositie van Jan Jensen in inloophuis De Jeshof. Eigen kunst van de Zeltse schilder Jan Jensen, prachtige dingen daar te zien vanaf 11:00 tot 12:00 aanstaande zaterdag in De Jeshof. Wilt u dingen nog eens nalezen? Kijk dan even op onze website www.raadvankerkendelft.nl. En dan hebben we hem gehad, de agenda. Ja, luisteraars, het gesprek van de week. We zeiden al, het is een beetje komkommertijd. En we houden het een beetje intern in eigen huis. Robin, jij bent voorzitter van de Raad van Kerken.
Ja, dat klopt.
Ik denk dat heel veel mensen van de Raad van Kerken gehoord hebben, maar heel veel mensen niet precies weten hoe en wat. Wat is de Raad van Kerken?
De Raad van Kerken is een overlegorgaan tussen op het ogenblik een tiental Delftse kerken. Verschillende kerken van allemaal verschillende kleur en ook verschillen in grote verschillen zelfs in beleving. En die zijn 50 jaar geleden hier in Delft, toen begon het als contactraad van kerken, bij elkaar gaan zitten van zou het niet goed zijn als we elkaar wat vaker zouden kunnen informeren over waar we als losse kerken mee bezig zijn. En dat we elkaar rondom de Bijbel, die voor ons allemaal toch wel de grondslag is, wat kunnen ontmoeten. En misschien kijken of we samen wat activiteiten op kunnen zetten. En dat 50 jaar verder bestaat dat nog steeds. Inmiddels is er gekozen om niet meer de naam Contactraad van Kerken, zoals we officieel nog steeds wel heten, te voeren, maar Raad van Kerken Delft. Omdat overal in de landen dit soort organen gewoon Raad van Kerken heten. Enkele uitzonderingen. Den Haag heet het bijvoorbeeld het Convent van Kerken. En wij komen met al die kerken. We zijn zo'n 10 vaste leden en 1 gastlid. Het Apostolisch Genootschap is gastlid al heel lang. Komen we 1 keer in de 2 maanden bij elkaar. Om te overleggen over allerlei zaken die spelen in kerkelijk Delft. En we hebben gezamenlijk een aantal activiteiten waar we verantwoordelijk voor zijn. Deze radio-uitzending onder andere is een proefballonnetje op dit moment van de Raad van Kerken. En na een jaar gaan we kijken of we dat een vast onderdeel van onze taken willen maken. En de ontmoeting en mogelijkheden om samenwerking te zoeken staan centraal.
Je zei 50 jaar geleden, als ik het goed heb, eerste of tweede paasdag 1964 is het geweest.
Ja.
Ergens in die buurt, daar is het begonnen.
63.
Er is ook al in de tussentijd feest gevierd.
Ja, we hebben vorig jaar hebben we het 50-jarig bestaan van de Raad van Kerken gevierd rondom de Kerkennacht, die inmiddels landelijk ook wat begint te groeien. We hebben toen op vrijdagavond in dat weekend hebben we een lezing gehad. Die proberen we eens in de 2 jaar te organiseren, de Hugo de Grootlezing. Dat is een lezing op het grensvlak van kerk en samenleving. 2 jaar geleden heeft dominee Jurjen Venema de eerste Hugo de Grootlezing uitgesproken. Hij is een van de Delftse predikanten hier. Het is ook een beetje zijn kind, die Hugo de Grootlezing. En vorig jaar hebben we daar een bekende pedagoog voor uitgenodigd om meer te kijken van ja, wat speelt de opvoeding voor rol? En wat is de rol van de samenleving in de opvoeding? En ook wat zou de rol van de kerken daarin kunnen zijn? Hoe kunnen kerken daar hun verantwoordelijkheid in nemen? En toen op zondag hebben we in de Oude Kerk, dus de plaats ook waar de oprichtingsakte is getekend, hebben we een grote dankdienst gehouden waarin alle lidkerken vertegenwoordigd waren. We zijn ook in een grote optocht, zeg maar, die oude kerk binnengekomen. Koren en muziekgroepen uit heel Delft hebben daaraan meegewerkt. Zelf mocht ik met dominee Hein Vaartjes in die dienst voorgaan. En dat was een groot feest, vond ik. Was heel leuk.
Je zei ontmoeting, overleg. Er zijn een aantal heel veel kerken lid, een aantal kerken niet. Dat komt misschien ook nog eens. Noem eens een aantal topics van de afgelopen maanden, 2 jaar, waar je zegt van nou, daar hebben we als kerk van Raad van Kerken zijn we daarmee bezig geweest.
Nou, wat we bijvoorbeeld elk jaar doen is de organisatie van de viering op 4 mei. Dus 4 mei, het programma van de burgerlijke gemeente begint zeg maar met de stille tocht naar het monument.
Ja.
Daaraan voorafgaand organiseren we als Raad van Kerken een ecumenische kerkdienst. Kort, 30, 35 minuten. En die sluit dan aan bij de stille tocht. Meestal is de burgemeester ook eerst bij ons in de kerk en loopt hij daarna voorop in de stille tocht. Aantal andere waar we als kerken heel veel mee te maken hebben zijn allerlei diaconale projecten. Er is in Delft nog steeds veel armoede en veel met mensen met veel persoonlijke problemen van allerlei soort. En vaak vallen mensen tussen de wal en schip als het gaat om wat de overheid voor ze kan doen. En de kerken springen in dat gat. Onder andere door bijvoorbeeld de Jeshof, waar je zelf ook actief in bent. Dat is een door de Raad van Kerken wel gesteund initiatief.
Tweede deel van het gesprek, intern, lekker onder ons even, met Robin, mijn medepresentator over de Raad van Kerken. Je hebt er van even iets verteld over de historie. Interessant is, want dat was een van mijn vragen. De Raad van Kerken, de luisteraars moeten zich niet voorstellen dat wij constant over allerlei liturgische en kerkgebouwzaken praten. Maar we zijn ook als Raad van Kerken heel betrokken op de Delftse samenleving.
Ja, dus ik vertelde er net al een stukje. Er zijn heel veel mensen in Delft die op wat voor manier dan ook tussen wal en schip vallen. En kerken ontplooien heel veel activiteiten op dat gebied. En de Raad van Kerken heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat al dat soort activiteiten bij elkaar kwamen. Dat daar een overleg in plaatsvindt. En dat overleg heet inmiddels het Interkerkelijk Diaconaal Beraad. Pas geleden hadden we ook een gast uit dat beraad, mevrouw Henny Melis, ja, hier in de studio. Dat is eigenlijk zeg maar een subgroepje onder de Raad van Kerken. En die houdt zich specifiek met diaconaat bezig. Dus met de zorg voor de weduwe en de wees, zou je in Bijbelse termen kunnen zeggen. Maar dat is dus de zorg voor mensen die buiten de boot vallen. En daar gebeurt echt ontzettend veel. Zo is vanuit de Raad van Kerken ook het ISF opgericht, het Interkerkelijk Sociaal Fonds. Zo'n 12 lidkerken hebben die. En die betalen al dagenlang hun ledenaantal daar een bijdrage aan dat fonds. En het ISF zorgt er weer voor dat mensen die bijvoorbeeld een week leefgeld nodig hebben, omdat ze in een overgang zitten van werk naar uitkering, of van de ene uitkering naar de andere uitkering, en het door de papierwinkel allemaal mis dreigt te lopen, dan zegt het ISF van u kunt bij ons komen en u krijgt van ons €100, zodat u deze week uw boodschappen kunt doen en gewoon kunt eten zonder dat u zich daar zorgen over hoeft te maken. En dat is eigenlijk een voorbeeld van de vele, vele dingen die op dat gebied gebeuren. Een andere kant van de Raad van Kerken is het CPZ. Het CPZ is de Commissie Pastoraat in Zorginstellingen. Dat is eigenlijk een adviesorgaan voor het pastoraat in de ziekenhuizen en in de verzorgingstehuizen en bij de GGZ. Die commissie zorgt ervoor dat werk in de gaten wordt gehouden. Dat de predikanten en pastoren die dat werk doen, want dat zijn mensen vaak in dienst van het ziekenhuis, dat die een soort van achterban hebben en een club waarop ze kunnen terugvallen als ze met vragen of met problemen zitten. Dat is een belangrijk punt van de Raad van Kerken. Verder een aantal kleine dingen, zoals de jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid. Die wordt vanuit de Raad van Kerken georganiseerd. Zijn er elke avond is er in Delft een gebedsviering. Meestal door twee of drie verschillende kerken. In wisselende, de afgelopen jaren steeds een beetje dezelfde samenstellingen. Maar misschien dat we dat ook een keer kunnen doorbreken. Want het is juist goed om in andere samenstellingen elkaar steeds weer te ontmoeten. En ook elkaars verschillen te erkennen. Want dat vind ik toch wel belangrijk in de ecumene. Dat je aan de ene kant samenwerking zoekt, maar zonder dat je de verschillen aan de kant probeert te schuiven. Want die verschillen die zijn er gewoon. Daar kan je niet zomaar overheen stappen. En sommige kerken kunnen dat makkelijker met elkaar. En we hebben rondom de Oude Delft een aantal kleinere kerkgenootschappen zitten, waar mijn kerk ook deel van uitmaakt. Die stappen redelijk makkelijk met elkaar in de boot. Afgelopen december heb ik een keer eucharistie mogen vieren voor die hele groep. Er hadden zo'n 80 mensen in de kerk. Waarvan vrijwel iedereen ook deelnam aan de communie. Binnen die groep gaat dat vrij makkelijk. Maar er zijn ook combinaties denkbaar waarin de verschillen gewoon veel groter zijn.
Ecumene heeft vele facetten in Delft.
Ja, zeker.
Luisteraars, u kunt altijd natuurlijk even op de website kijken van www.raadvankerkendelft.nl. Daar vindt u ook de agenda terug. Daar vindt u activiteiten, informatie, nuttige adressen. U vindt er zelfs een sociale kaart als u dat zou willen. Heel handig om even naar te kijken. Robin, dank voor dit gesprek. Even, ik kijk even naar jouw buurman, want daar zit namelijk Theo van Asten. Hallo Theo.
Hallo.
Hallo. Wij mogen jou gaan begroeten als nieuwe presentator. Dus ik dacht het is misschien even leuk als de luisteraars jouw stem alvast even horen.
Oh, dat is mogelijk. Ik ben nu op dit moment natuurlijk een van de komkommers. Om de tijd te vullen.
Theo, welkom in ons programma. Je gaat een van deze weken gelijk al meedraaien. Kun je in 3 zinnen vertellen wie je bent?
Theo van Asten, sinds 2 jaar gepensioneerd van het Stanislaus College. Robin vroeg mij, heb jij zin om mee te doen met het presenteren van een programma van de Raad van Kerken? En toen dacht ik eerst, jij bent gek geworden. En de volgende gedachte was, god wat leuk. Dus ik kwam eens kijken. Vorige week ben ik wezen kijken en vandaag ben ik ook weer even wezen kijken. En geen idee dat ik meteen mijn stem zou moeten laten horen.
We gaan straks, sterker nog, dat weet je nog niet, we gaan je zo meteen inplannen na de uitzending van de volgende keer. En dan kijk ik even naar Henk, want Henk staat de techniek te doen.
Ja.
Ja,
want het is een dag van vele facetten
vandaag. Ja, luisteraars, we gaan naar de gedachte van de week. Ons wekelijks bezinnende moment. Vandaag Pastor Robin Voorn.
In het evangelie van Johannes vind ik in elk geval een mooi paasverhaal. Een verhaal van na de opstanding. We hebben op Goede Vrijdag de kruisdood herdacht. En met Pasen de verrijzenis gevierd. En in het Johannes-evangelie staan een aantal verhalen die duidelijk maken wat dat Pasen nou eigenlijk betekent. Wat betekent het om te leven als christen met een geloof in de verrijzenis? De leerlingen van Jezus die zijn terug in Galilea. Het land waar, of het gedeelte van het Heilige Land waar ze ooit begonnen zijn, zou je bijna kunnen zeggen. En op een gegeven moment zegt Petrus daar, ze zijn aan het meer van Tiberias. Het wordt ook wel het meer van Genezareth genoemd. Het meer van Tiberias. En Petrus zegt, ik ga vissen. En daarmee doet hij iets heel opvallends. Want Petrus is een van die leerlingen die door Jezus uit de vissersboot geroepen is. Petrus was een visser. En op een goede dag kwam Jezus langs zijn vissersboot lopen. En zei tegen hem, kom en volg mij. En Petrus is achter hem aangegaan. En heeft hem eigenlijk niet meer alleen gelaten. Hoewel, evenwel op Goede Vrijdag, toen hij voor de haan 2 maal kraaide, 3 keer zei dat hij Jezus niet kende. En die Petrus die gaat nou eigenlijk terug naar zijn oude bezigheid. Gaat terug naar zijn oude leven. Jezus is gestorven. Ze hebben inmiddels wel gezien dat hij is opgestaan. Maar het is moeilijk. Het is moeilijk zonder zijn constante aanwezigheid om dat leven als nieuw mens op te pakken. En dan gaat hij terug naar zijn oude bezigheid samen met de andere leerlingen. En ze varen het meer op en ze gooien hun netten uit en ze vangen werkelijk niks. En in de Johannes-evangelie staat dan, het was nacht. En nacht betekent bij Johannes altijd dat het slecht is. Dat afwezigheid van het licht, afwezigheid van al het goede. En dan op een gegeven moment gaan ze terug naar de wal. En dat schrijft Johannes ook tegen het aanbreken van de morgen. Dus er vindt een omslagpunt plaats. En daar zien ze Jezus staan. En ze weten dat hij het is. Ze durven hem eigenlijk niet te vragen of hij het wel is. Jezus vraagt hun, hebben jullie iets te eten? Of eigenlijk nog, zegt de Griekse tekst, hebben jullie enige toespijs? En toespijs is datgene aan het eten wat het droge brood lekker maakt. Het is wat het leven de moeite waard maakt om te leven. En dan zegt Jezus, als jullie niks hebben, gooi dan je netten eens uit aan de andere kant. En wat maakt dat nou uit als je in zo'n klein bootje op een groot meer zit, of je aan de linkerkant of aan de rechterkant je netten uitwerpt? En toch zegt Jezus, gooi ze maar een keer aan de andere kant uit. En dan proberen ze de netten omhoog te halen en dat lukt ze bijna niet. Zo vol zitten ze met vis. En het mooie van dit verhaal is dat wie met Jezus langs Witte Donderdag het avondmaal is gegaan, wie met Jezus mee is gegaan terwijl hij het kruis op zijn schouders neemt, mee naar de berg Golgotha en getuige is geweest van zijn sterven, wie ook getuige is geweest op de derde dag van zijn verrijzen, die kan zijn leven, die kan niet meer zomaar terugstappen in zijn oude leven. Je kan dat leven alleen nog bekijken door het licht van die verrijzenis heen. Dat leven is voorgoed voor een stukje veranderd. En dat die boodschap van Pasen maakt dit mooie gedeelte uit het evangelie van Johannes duidelijk.
Dankjewel Robin voor deze prachtige gedachte waarmee we met een gerust hart het weekend in mogen. We zijn aan het einde van dit programma gekomen. Dank aan Kees Jonker voor de techniek en aan Henk Mol voor de techniek. We zijn klaar. U kunt deze uitzending morgenavond nog tussen 8 en 9 terugluisteren via de radio. Tot de volgende week. En wij zeggen nu voor vandaag vrede en alle goeds.